Nou, hebben koffie en thee op. En misschien heeft u hier wat dingen gehoord en denkt van, nou ja zeg. Maar hoe zit dat nu? Of hoe zit dat nu? Dan heb ik niet de illusie dat ik alle vragen kan beantwoorden, maar misschien wel een paar. En anders schuiven ze door.
Nou wie?
Dan vraag ik ze aan Gijs aanstaande woensdag. Zijn er nog vragen, opmerkingen? Roept u maar.
Ik zeg, mijn hoofd kraakt aan alle kanten. Het is een visie die ik nog niet eerder echt zo gehoord heb.
Nou, dan kan ik me voorstellen dat het heel veel vragen oproept.
Heel veel.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen.
Ja, ik heb zoiets van, als iedereen wordt dus eigenlijk gerecht. Dat is eigenlijk de visie die jullie hebben. Dus het is echt een alverzoening. Het maakt niet uit wat je in je leven doet. Eigenlijk hoef je dus helemaal niet meer je best te doen. Je wordt toch gerecht. Door de dood heen word je toch gered. Nou, dat is heerlijk. Ik vind het echt, dat is echt, nou, makkie. Ik hoef niet met mijn best te doen, ik kan rustig aan zondigen. Ik kan rustig lekker af en toe. Vraag eens mee.
Ja. Nee, maar, oké. Okay. Mag ik u een tegenvraag stellen?
Ja, mag.
Wordt u gered door uw best te doen?
Nee.
Waardoor wordt u dan gered?
Door het geloof in Jezus.
Dus door het geloof?
Ja, door geloof. Ik heb hem aangenomen.
Ja.
Dat geloof in Jezus.
En iemand anders heeft hem niet aangenomen en wordt daardoor niet gered.
Nou, ik denk dan toch dat het ook, je moet hem toch aannemen, of niet?
Ja,
als
okay.
De wereld gaat krijgen en gewoon, je moet hem toch aannemen.
Ja, nou, ik denk met u eens.
Deur, je moet
ik denk,
de deur van je hart ja, openzetten voor ja, hem, ja. Of niet?
Geloof is het middel, maar, wacht even een stapje terug. Ja. Geloof is het middel, maar Christus is degene die redt.
Ja,
dat bent u met mij eens, hè? Ja, Christus is de Heer die redt.
100%.
En als je dat gaat geloven, als je daarop gaat vertrouwen, dan ga je dat zien. En dan wordt het concreet, dan wordt het werkelijkheid voor je.
Ja.
Zolang je dat niet gelooft, zegt de Bijbel ook, leef je onder de toren van God. Hè? Onder zijn gericht. Onder zijn oordeel. Maar de vraag die Bonna opwerpt in zijn boek is dan, is dat gericht, is dat oordeel nu de uiteindelijke bestemming? Oftewel, blijft God bij dat ongeloof van mensen? Of is er hoop dat ongeloof ooit nog verandert? Nou, en ik denk, kijk, als je bijvoorbeeld een vers als Filippenzen 2, hè? Dus als het gaat om oordeel en over tot geloof komen, ben ik allemaal met u eens hoor. Er staan heel duidelijke teksten over in de Bijbel. En de Bijbel is voor mij het woord van God. En niet alleen maar een paar teksten. Nee, de hele Bijbel.
Ja,
ja. Filippenzen 2. Waar dan op een gegeven moment staat, daar gaat het over Jezus. Over de Heer Jezus. En dan lees ik even vanaf vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde, het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen, van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. Hier heb je het over het einddoel van God. Er wordt ergens anders, staat er in de Bijbel, Jezus is de alfa en hij is de omega. Hij is het begin en hij is het einde. Met andere woorden, de weg naar dat einde toe kan voor een mens heel verschillend zijn. U heeft nu al Jezus als Heer aanvaard. Dus dan is de weg naar dat einddoel toe ja, veel korter. Want er staat zelfs in de Bijbel, het oordeel begint bij het huis Gods. Zegt Petrus ergens. Eigenlijk, denk ik wel eens, leven wij nu al onder het oordeel van God. Alleen we noemen het heiliging. heiliging is eigenlijk een vorm van oordeel. Want een vorm van gericht, een vorm van recht zetten wat krom is. Als je die... Ja, u merkt het, ik ben lid van de kerk van de Nazarenen. Als je die heiliging toelaat in je leven, dan is dat een vorm van gericht. Oftewel, zoals u zegt, een vorm van bijna een soort je best doen. Oftewel, je laten omvormen door Christus. Dat proces vindt bij mensen die niet geloven, niet plaats. Want die leven in die verstoktheid van hun hart. Maar in dat einddoel wat God zich in Christus gesteld heeft, zal een moment komen, en voor ons is dat nu al bezig, dat elke knie zich zal buigen en alle tong, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, alle tong zal belijden dat Jezus Heer is. En het mooie is, dat woordje belijden wat daar staat, als je dat in het Grieks uitzoekt wat het nou betekent, dan betekent dat van harte, vanuit je hart en mee instemmen. Dat is toch fantastisch. Maar dat gaat natuurlijk voor mij via mijn geloof in Jezus, maar ook voor al die andere mensen via hun geloof in Jezus. In Romeinen staat ergens dat Christus Heer is over leven, over levende en over doden. Dus het houdt niet op bij de dood. Nou staat er natuurlijk in Hebreeën 12 staat dat beroemde vers. Het is de mens gesteld eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dan is de grote vraag die Bonna zich afvraagt in haar boek. Wat betekent dat nou? Het oordeel. Nou, daar zijn we in het eerste deel wat op ingegaan. Hè? Dat wij de wereld zullen oordelen. Als je dat nou eens naast Romeinen 8 legt, waar het ook over die wereld gaat. Dan heeft oordeel ten diepste te maken met een stuk bevrijding. Dus wel straf, wel gericht. Maar het leidt uiteindelijk tot bevrijding. Ik denk wel eens, als nou al die illusies wegvallen. Want waarom geloven mensen niet? Er zijn allerlei oorzaken. Misschien zijn ze teleurgesteld in de kerk. Dat kan. Of misschien zijn ze heel anders opgevoed. Met wetenschappelijk wereldbeeld. En gelovigen zijn fossiele overblijfselen uit een andere tijd. Ik ken heel wat jongeren die op die manier in elkaar zitten. Ze horen dat ik gelovig ben, dan daal ik iets in hun achting. Nou, vooruit, dat heb ik er voor over. En ik zeg, hadden we nou van u niet verwacht. Nee, weet niet of dat een compliment is. Dat is mijn, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar fossiele overblijfselen. Maar er zijn alle redenen waarom mensen niet geloven. En ik denk wel eens, in dat oordeel vallen al die schellen weg. Al die illusies vallen weg. En dan zie je Jezus zoals die is. En Jezus is niet van karakter veranderd. Jezus is, zijn naam zegt het al, verlosser. Hij die losmaakt. En als al die illusies wegvallen, dan blijft Jezus over. En dan komen mensen tot geloof. Maar dat is heel in kort, hè? Ik bedoel, je kunt natuurlijk complete bijbelstudies over doen. Maar dit is voor mij het hart. Het hart van het evangelie. Dus in dat proces is er oordeel, straf. Dingen worden rechtgezet. Maar het einddoel staat vast en het begin staat vast. Je zou kunnen zeggen, je hebt als mens niet om je leven gevraagd. Je wordt hier gewoon ploep. Neergegooid, nagegooid. Heel liefdevol neergelegd. Eerst 9 maanden geweven en daarna neergelegd. Daar heb je niet om gevraagd. Je hebt er ook niet om gevraagd dat er weer een einde aan komt. Dat overkomt je ook. Maar God werkt daar dwars doorheen naar zijn doel. En zijn doel is ontferming. Wij worden op dit moment niet gered omdat we zo ons best doen. Of omdat we beter zijn dan andere mensen. Alleen door Jezus. En dat geldt voor die anderen ook. Alleen die zien dat nu nog niet. Want die zijn nu nog verstokt. Het einddoel zit vast.
Ik denk gewoon wel keurig aan het boek op een draai. Ook in, dan denk ik ook aan, die rijke man en de arme Lazarus. En dan zou dus die rijke man ook tot geloof zijn gekomen. Maar ik denk ook aan de opname. Ja, als de gelovigen worden opgenomen, dan worden hier alle mensen opgenomen, alleen de gelovigen.
Ja, ja. Ja.
En dat punt. Openbaring 21. En maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens.
Ja. Ja, wel eens een aandacht aan gewijd. Ja. Nou, daar kunnen we nog even naar kijken. Want dat is uiteindelijk, als je het hebt over rijke man, arme Lazarus. is een bijbelstudieavond op zichzelf hoor. Opname, niet iedereen. Maar kijk, ik denk, daarna Openbaring 21, daar zal ik nog iets nader op ingaan. Hè. Ik denk, kijk, als je hier heb je Jezus. Op, nee, laat ik het water aan het einde zetten. Het wordt opgenomen. Water naar water. Dat is een mooi beeld voor Openbaring zometeen. Jezus is het einde. Hij is de omega. Jezus is ook het begin. In het begin. Hij is de alfa en omega. Nou, hier staat van alles en nog wat ligt hier tussen. Alles en nog wat ligt hier tussen. Even kijken hoor. Hier hebben we het Oude Testament. Hier. Oh ja, de volkeren. Die heb ik hier. Hey, hier heb ik de opname. Oh, hier hebben we het. Dit opname, dat is wat korter. Hè? Ik doe maar wat, hè, dat begrijp je wel. Even kijken, dit vind ik wel leuk over de opname. Hè. Dat schiet zo omhoog. Dat schiet zo omhoog, de opname. In een ondeelbaar ogenblik. We hebben hier het duizendjarig rijk, het vrederijk. Hè? Hier, daarvoor de opname. Ja, nee, ik heb dat allemaal geleerd. Bedelingen 5, 6, 7. Alle varianten zijn denkbaar. Maar dit zit allemaal in dat proces. Zie je dat? Allemaal in dat plan van God. Alpha, omega. Maar het is nog niet het einde. Het is nog niet het einde. Zelfs het vrederijk is niet het einde. Dus inderdaad. In dat vrederijk zullen er heel wat volkeren ontbreken. Er komt zelfs eerst een oordeel. En een heel deel van de mensheid komt in de pool des vuurs terecht. En niet in dat vrederijk. Vijf wijze maagden, vijf dwaze maagden. Koninkrijksdeur is dicht. Koninkrijk is dicht. He, dus heel wat mensen vallen buiten de boot. Ik denk zelfs, driekwart van de mensheid valt buiten de boot. Want als je nu gewoon gaat kijken hoeveel mensen geloven er op dit moment. Nou ja, er zijn 2 miljard christenen. Oké, dat is mooi, dat is een derde. Bijna een derde. Maar als je dan kritisch gaat nadenken, zoals wij evangelische of reformatorische christenen dan soms doen. Zo, ja, maar hoeveel zijn er nou naamchristenen? En hoeveel geloven er nu echt? Nou, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Maar dat is niet veel. Openbaring 21. Nou, even kijken hoor. Ja, is natuurlijk. Ik doe Openbaring 21 en 22 geen recht door zo kort erop in te gaan hoor. Maar anders zitten we hier om 11 uur nog en dan wilt u toch echt naar huis volgens mij. Openbaring 21. De meeste preken gaan tot en met vers 7. Hè, over Openbaring 21. Dat is niet voor niks. Hè, dat is niet voor niks. Vers 8 wordt zelden genoemd. Dat is ook helemaal niet leuk. Wie overwint, vers 7, zal deze dingen beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Maar de lafhartige, de ongelovige, de verfoeilijke, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Let op. Daarvoor heb je vers 5 gehad. Daar staat in vers 5. We bevinden ons op de nieuwe aarde. Die oude aarde is er niet meer. Die vernieuwde aarde. En daar zegt Jezus. Terwijl hij op de troon zit. Zegt hij. En hij die op de troon gezeten is. Zeide. Zie, ik maak onvoltooid tegenwoordige tijd. Niet ik heb gemaakt, ik maak, dus dat is op dat moment bezig, zo staat het in het Grieks. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Moet u zich eerst even een vraag. Wat moet er dan nog nieuw gemaakt worden? De gelovigen, die zitten allemaal al veilig in de stad, want dat zijn de overwinnaars. Oftewel de eerstelingen, ze worden ook wel genoemd. Wat moet Jezus dan nog nieuw maken? Waar is hij dan nog mee bezig? Ik ken nog maar één categorie die nog nieuw gemaakt is. En dat is de categorie die in vers 8 wordt genoemd. Dat zijn de enige mensen die hier nog niet vernieuwd zijn. Want de overwinnaars, de gelovigen, die zijn al in de stad. Ziet u dat? Ik daag u even uit om Openbaring 21 in de tegenwoordige tijd te lezen. Want hij staat namelijk in de tegenwoordige tijd. Het is geen proloog achteraf. Proloog? Nee. Een epiloog. Het is niks achteraf. Nee, het is eigenlijk een open einde wat je daar ziet. Hè? Jezus is bezig alles nieuw te maken. Wat moet er nog nieuw gemaakt worden? Nou, de lafhartige, de ongelovige, de verfoeilijke, de moordenaars, de horeerders, de tovenaars, de afgoden. Nou, dat had ik net al genoemd. Maar, als je dan verder leest in Openbaring 21, moet ik thuis rustig doorlezen hoor, en misschien wel een paar keer. Op de website van In Perspectief, onder het kopje studies, daar staan behoorlijk wat audiostudies, die kunt u zo als mp3 luisteren. Een hele avond vullende studie over dit gedeelte. Dan staat er, even kijken hoor. Even vanaf, hoofdstuk 22, vanaf vers 1. Want je moet het eigenlijk een beetje voor je zien. Er staat er, en hij toonde mij een rivier van water des levens. Dat is hetzelfde water als wat je in vers 6 al tegenkwam. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Wacht, let op. Je hebt dat vernieuwde Jeruzalem. En dat water des levens ontspringt vanuit de troon. Water des levens is in de Bijbel altijd een beeld van Jezus. Jezus die staat van, ik ben het water des levens. Het is een beeld van Jezus. Al beeldspraak. Dat water des levens, dat komt vanuit de troon op. Er wordt al gezegd, van Jeruzalem ligt hoog. Dus moet je je voorstellen, dat water, dat stroomt niet omhoog, maar naar beneden. Dat water stroomt, dat stroomt naar beneden. Moeten we even vasthouden, dat beeld? Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens. Dat 12 maal vrucht draagt. Iedere maand zijn vruchtgevende. En nu komt er een wonderlijke uitspraak. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. Dat is apart. Dat geboomte des levens is ook een beeld van Jezus. Jezus als de boom des levens. Komt onder andere uit Spreuken. Ook binnen het Jodendom ziet men dat zo. Dus het water des levens is een beeld van Jezus. Het geboomte des levens is een beeld van Jezus. Dus op dit moment, op dat moment, die bladeren zijn tot genezing der volkeren. Nog een klein stukje verder lezen. Ja. Vers 13 van Openbaring 22 is de clue. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. En dan komt het, hè? Zalig zij die hun gewaden wassen. Niet gewast hebben, wassen. Gebeurt op dat moment. Opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Want wie zijn er buiten? Wie hebben dat nog niet gedaan? Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die een leugen of liefheid en doet. Dus met andere woorden, ik zie het een beetje gebeuren, beeldend. Ik zal het niet gaan leegschieten. Maar dat water des levens, dat stroomt naar beneden toe. En er staat al ergens anders in Openbaring 21, die poorten van Jeruzalem staan altijd open. De poort staat open. Dus als de zwaartekracht nog werkt zoals nu, dan stroomt dat water naar beneden. Dat stroomt naar buiten. En wat is er buiten de stad? Buiten de stad, daar wonen de lafhartigen, de ongelovige voelijken. Die staat, hun deel is in de pool die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. En in vers, in Openbaring 22 lezen we, wie zijn er buiten die stad? De honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, afgodendienaars. Dus buiten die stad bevindt zich de poel des vuurs. Lezen we nu. Waar stroomt die rivier naartoe? Die rivier van water des levens stroomt naar buiten. En wie krijgt dan de gelegenheid, als we dat willen? Hè? Open eind. Maar in Filippenzen 2 lees ik de Bijbelse hoop dat iedereen ooit zal willen. Want elke tong zal uiteindelijk beleiden dat Jezus Heer is. Maar dat stroomt naar buiten toe. En die hoereres, die zondaars, die weet ik het al niet. Die krijgen daar de gelegenheid om hun gewaden te wassen. Dat is een proces. En als ze hun gewaden gewassen hebben. Gewaden staat voor leven. Voor levenswandel. Voor je hele hebben en houden. Als ze hun gewaden gewassen hebben. Krijgen ze recht op het geboomte des levens. Genezing. En mogen ze naar binnen. En dan ben je bij de omega uitgekomen. Dan zit je aan het einde. Opmerkelijk. Dus, nou ja, een lang antwoord op een korte vraag. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het je godsbeeld en je mensbeeld wel even op zijn kop zet. Als je dit zomaar plomp verloren op een vrijdagavond hoort.
Zinsdeel komt ook in mijn gedachten, van die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden.
Ja, ja. Nou ja, dit is water des levens, dus dan kun je gelijk kopje onder, zou ik zeggen. He? Maar dat is even een korte reactie hoor, misschien een beetje flauw, maar ja, dat zit er natuurlijk allemaal in. He? En ik denk, en wat dan Jan Bonda uitlegt, en ik ben het helemaal met hem eens op dat punt. Efeze 2, daar staat op een gegeven moment he, dat God in de toekomende tijdperken de overvloedigheid van zijn genade zal laten zien. Nu zien we genade, maar beperkt. Want alleen maar bij een beperkt clubje. En dan zal die genade meer dan overvloedig zijn. En wij, als gelovigen, zullen worden ingeschakeld, Romeinen 8, bij de bevrijding van die, voel de schuurs, onverloste schepping. Misschien wel zoals C.S. Lewis dat zegt. C.S. Lewis, kent u die toevallig? Prachtig auteur vind ik het. Dan heb ik het over de inhoud van zijn werk hoor. Maar hij schrijft op een gegeven moment een boekje. The Great Divorce. De grote scheiding. En dan heeft hij de theorie. Dat er dan. Ja. Afrikanen. Dan komen er de bussen. Bussen vol komen ze vanuit de hel. Poelders vuur. Laten we het zo eens even noemen. Die komen dan even een kijkje nemen in de hemel. Andersom. Andersom. Vanuit de hemel ga je dan naar die hel toe. En je gaat je eigen geliefde opzoeken, die niet gelovig was. En je probeert hem over te halen om mee te gaan. Nou, bij Lewis lukt dat niet. In de Bijbel lukt het wel. Dat is toch wel een duidelijk verschil. Want ja, anders moet je Filippenzen 2 schrappen en nog een aantal Bijbel gebruiken. Dus, maar dat is een mooie gedachte, hè? Dat is toch fantastisch? Wie laat nou zijn eigen geliefde los? Terwijl het godsbeeld wat wij geïmporteerd hebben, ik zeg heel nadrukkelijk geïmporteerd hebben, dat roept ons daartoe op. Om te berusten in de verlorenheid van onze geliefde. Zeggen we, ja joh, het is niet anders. Had hij maar moeten gaan geloven. Nou, dat is een mooi evangelie. Het is ook weer een lang antwoord op een korte vraag.
Nee, een paar weken geleden was meneer Blokhuis hier. En die had het ook over dat geloof. Hè? Hij had in zijn zak had hij dat boekje zitten, de Heidelbergse Catechismus. Ja. En toen haalde hij dat over dat geloof aan. Toen zei hij, worden wij nou door ons geloof zalig? En toen zegt hij, nou, dat hadden we helemaal goed begrepen. Niet vanwege de waardigheid van ons geloof. Want ons geloof is slechts een hand waardoor wij deze genade aannemen.
Ja.
Kijk, en ik lees hier ook in Efeze 2. Uit genade zijt gij zalig worden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. En ik lees ook in de Romeinenbrief. Dat ook als het over het geloof gaat. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet. Hebbende de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods. Door het geloof. En helaas staat het tegenwoordig in de Bijbel. Door het geloof in Jezus Christus. Maar in de oude Statenvertaling, er staat vaker in de Romeinenbrief en ook in de Galatenbrief, door het geloof van Jezus Christus. En uiteindelijk, de wortel van, het is uit geloof tot geloof. Het is ten eerste zijn geloof. Zal hun ongeloof het geloof Gods tenieten, waar zij werken.
Ja.
Dus wat er voorop staat, dat is niet mijn geloof dat ik Jezus heb aangenomen. Maar dat God ons heeft aangenomen. En dat dat geloof, zijn geloof, en dat wij daarin mogen delen.
Niks aan toe te voegen. Ja, dat is mooi. Klopt.
En ik vind het heel jammer dat dat in de latere vertaling dat woordje van in geworden is. Dat vind ik heel jammer. Ook in de nieuwe vertaling is dat weer zo opgenomen.
Uit geloof, tot geloof. Of zoals Klaas Schovens al zo mooi zegt, God gelooft je tevoorschijn. God gelooft je tevoorschijn. Oftewel, uit het geloof van Jezus komen wij tot het geloof in Jezus. Maar zijn geloof is natuurlijk al de basis. Als ons geloof de basis zou zijn, vandaag geloven we, morgen geloven we niet.
Precies.
En dan krijg je allerlei rare discussies van, ja, maar als je nou gelooft, maar op het moment dat je overlijdt, heb je even, twijfel je even. Ben je dan behouden of niet? Ja, dat is lastig. Dan leef je wel in heel veel twijfel en angst.
Ik geloof, maar kom bij ongeloof te hulp.
Dat is ook een prachtige uitspraak. Ik geloof, kom bij ongeloof te hulp. Ja, de dubbelheid van ons bestaan.
Ja.
Dus straks had je het over dat die oude takken van Israël weer geplant werden in de stad. Toen zei je ook, staat het tekst volgens mij, en de verlosser zal uit Sion komen. Dus dat is toekomende tijd. Niet verlosser is uit Sion gekomen,
nee,
maar zal uit Sion komen.
Ja, ja. Ja, het gaat denk ik over de wederkomst staan. Hè? Jezus als verlosser zal weer uit Sion komen. Ja, hij zal ook terugkeren op die olijfberg.
Dat wordt het dan mee bedoeld.
Dat denk ik. Ja.
Ja. Dus daarna eigenlijk.
Ja.
Zal dan die ending weer plaatsvinden.
Ja, ik denk. Mister, ik ben wat dat betreft een pessimist. Ik geloof niet. Maar misschien ben ik te klaargelovig hoor. Zeggen we over 3 jaar. Nou weer. Moet je zien. Ik geloof niet dat hele proces nu al voltooid wordt. Dat Israël nu massaal het geloof gaat komen. En dat de wereld het gaat zien. En dat al die volken al geloven. En dat Jezus zegt, oh, nou laat ik maar eens opschieten. Want de wereld gelooft al. Dus ik denk inderdaad dat bij de wederkomst van Jezus. Waarin er zelf staat in Matthäus. Zal ik het geloof nog vinden op aarde? Dus dat duidt niet op een optimistische visie, maar juist op een pessimistische visie. Dan zal vanuit Sion zal dat recht uitgaan en die Torah uitgaan. Ik denk dat je dat zo moet zien. Ik heb wel eens in een ander verband gezegd. Toen ging het was meer een politieke avond hoor, wat meer achtergronden en dergelijke. Toen zei ik, het blijft aanmodderen tot de komst van de Messias. We zijn al aan het aanmodderen. Oftewel, we staan letterlijk met onze benen in de modder. Van dit bestaan. En soms heb je dat door. En soms dan denk je, wat valt wel mee. Tegen mijn leerlingen zei ik vandaag. We hadden een dagopening. Ik zei, lieve mensen. Eigenlijk leven we als westerse wereld voortdurend in de Efteling. We worden vermaakt. En we hebben niet door hoe goed we het hebben. En als je het vliegtuig stapt en je gaat 2 uur vliegen. Dan zijn mensen aan het worstelen om te overleven elke dag. En wij leven een soort in een voortdurend Disneyland. Ja, totdat je plotseling weer met je voet in de modder staat. Hè? Dan is de illusie weer even gebroken. Dus aanmodderen tot aan de komst van de Messias. En dan breekt het heil door. Ja.
Mag ik nog een vraag
stellen? Ja hoor. Zullen we dat maar als laatste vraag? We moeten inmiddels 8:08. En velen van u die moeten nog een behoorlijk stuk rijden. We hebben de tijd zijn we even vergeten. Maar de dimensietijd is er nogal degelijk.
Hoe moet ik me dat voorstellen dat we met Jezus zullen heersen? Heb ik me altijd afgevraagd.
Nou kijk, ik denk persoonlijk. Maar dat is een beetje speculatief. Ik denk persoonlijk. Als je bijvoorbeeld Efeze 2 neemt. Als koningen heersen. Eerst moeten we af van het woordje heersen.
Dat is dienen.
De heersen is dienen. Wie gaan wij dan dienen? Nou, die onverloste mensheid gaan wij dienen. Hoe ging Jezus die onverloste mensheid dienen? Hij ging naar ze toe, hij daalde af. Nou, ik denk persoonlijk dat wij dus letterlijk gaan afdalen. En dat we dienaar worden, misschien wel van onze eigen geliefde. Die het niet konden geloven.
Maar we moeten toch ook medeoordelen, staat er ergens. Dat wordt ons toch ook, dat staat toch ook in het woord, dat wij ook een oordeel zullen vellen. Denk je dat het goed
is? Ja, maar kijk, oordeel is ten diepste gericht. Kijk, weet je, dat vond ik zo sterk in dat boek. Wat is de titel nou voor weer? Peter, help me eens even, jij weet het wel. De uitnodiging. Ja. Zou Peter dat nog weten? Nou, Peter weet alles. De uitnodiging. Wat ik daar zo sterk aan vind, daar gaat het ook over oordelen. Zelfs over een kindermoordenaar. Die uiteindelijk wordt geconfronteerd met de vader van het kind. En die confrontatie is het oordeel. Snap je wat ik bedoel? En tegelijkertijd het begin van het genezingsproces. Dus die kant denk ik wel op. Maar dit zijn wel hele diepe dingen plotseling. Waar we toch op het randje zitten van wat we nog kunnen begrijpen. Zullen we hier een punt gaan zetten? Ik wil graag de avond nog afsluiten bij de God terugbrengen. Hemelse Vader, dank u wel dat we in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, deze avond mochten hebben. Dat we in alle vrijmoedigheid uw woord mogen openen. En daarin mogen lezen, mogen studeren. En uw woord is zo rijk en zo, ja, zo liefdevol. Heer, we begrijpen nog lang niet alles. We zijn allemaal leerlingen. We willen leren van u. Vraag uw zegen over ons als we hier zitten. Dat u met ons meegaat naar huis. Ik bid u, wilt u maar doorwerken en uitwerken wat we hier allemaal gehoord hebben. Hemelse Vader, bid u voor het volk Israël, onze oudere broer. Dat u heel dichtbij hen zijn als we door een moeilijke tijd heen gaan. Ook nu met de branden. Met alle ellende die dat met zich meebrengt. Dat u ze vasthouden en uiteindelijk tot een bestemming brengen. Ik vraag uw zegen zo over deze avond en over ons. Zoals we straks weer naar huis gaan. In Jezus' naam. Amen.